We zijn weer live. Luisteraars thuis. Ik heropen de vergadering. Wij gaan verder bij behandelpunt 7.1. Verbonden partijen, waaronder regio Gooi en Vechtstreek en MRA. Zijn daar vragen over? Mevrouw van Kemp.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb inderdaad wat vragen daarbij. Als ik kijk naar het eerste onderdeel. En dan hebben we het over de ruimte en de mobiliteit. Daar is aangegeven dat er ontwikkelingen zijn rondom een verkeersimpact op de A1 en de A27. En dat heeft met bouwen te maken in andere gemeentes. Kunt u ons aangeven hoe u dat wilt blijven volgen en wellicht ook al beïnvloeden als dat nodig is voor de bereikbaarheid en de doorstroming rondom huizen? Er wordt voorzien dat daar verstoppingen kunnen ontstaan, dat die wegen niet meer gaan voldoen. Kan ik direct alle vragen stellen over alle onderdelen?
Ja, zeker, laten we het gewoon in één keer meenemen.
Is goed. Dan ruimte en mobiliteit. Dat is niet dezelfde inderdaad. Ik heb nu de woonzorg. Over de woonzorg is ook iets aangegeven. Er is ook een projectleider voor ingehuurd, dus daarvoor complimenten lijkt me. Er is subsidie toegekend door Build by Nature vanuit de houten bouwsector in Europa. Kunt u meer vertellen over de pilot houtbouw? En hoe de toewijzing van een locatie voor een verplaatsbare proefwoning plaats gaat vinden. Vindt u dat onze gemeente hier een plek voor zou kunnen zijn? Dan heb ik ook nog de derde, dat is milieu en duurzaamheid. Zoals ik dit stuk lees, is de vooruitgang van de autonome groei van duurzame energieopwekking minimaal bij de gemeente onder de RES. Heeft u zich op de groei in huizen en welke mogelijkheid u ziet om nog hier meer impulsen aan te geven? Heeft u dus daar zicht op? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Lewin.
Ja, dank u wel. Volgens berekeningen van het Economisch Instituut voor de Bouw kan een fabrieksmatige bouw ongeveer 8% van de kosten besparen en de bouwtijd met een jaar verkorten. Met de huidige technieken is er veel ontwerpvrijheid bij de fabrieksmatige bouw. Deze vorm van bouwen geeft daarom ook ruimte voor lokale invulling. Daarnaast voldoen alle permanente fabrieksmatige concepten aan alle bouwregelingen. Om de ambities rond industrieel bouwen te kunnen realiseren, moet de gemeente ook kunnen sturen op de kwaliteit van gebiedsontwikkeling. En dat is belangrijk voor het behalen van de ambities uit de MRA-agenda. Dit kan onder andere via alle tools die afgelopen jaren voor de houtbouw, ik hoorde mijn collega er ook al over, zijn gemaakt op de websites van Circulon. Deze twee afspraken uit de woontop, dus industrieel bouwen en met houtbouwen, zouden wij graag toegepast zien in huizen. Zeker bij het grootschalige bouwproject op de Wolfskamer, waar de gemeente de grond in eigendom heeft en dus de voorwaarden kan bepalen. Hiermee kunnen we op de bouwtijd besparen en door houtbouw voldoen we aan de wensen op het gebied van een circulaire economie. Daar hebben we vanavond een inleiding over gehad. Kan het college de mogelijkheden hiervan bekijken en de raad hierover informeren als resultaten hiervan bekend zijn?
Dank u wel. En de heer Doorn als laatste.
Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van, even kijken, dat is het eerste resume over fysiek domein, ruimte en mobiliteit. Daar gaat het over het onderzoeksagenda of onderzoeksvoorstel impactstudie A27H1, nummer 10. En we lezen er helemaal niks over openbaar vervoer. Wij vragen ons af, staat dat dan wel op de agenda in dit kader?
Dank u wel voor uw inbreng. Ik kijk naar de wethouder, de heer Boom.
Dank u, voorzitter. De doorstroming. Dit is een van de redenen dat we in MRA-verband met elkaar spreken over alle mobiliteit. Dus ja, er is continu aandacht voor het feit dat woningbouwontwikkelingen, bijvoorbeeld de Lelystad, Almere ontwikkelingen, ontwikkelingen in Polder, een gevolg hebben voor onze mobiliteitsvragen of behoeften. Wij blijven daar ook in regionaal en bovenregionaal verband continu aandacht voor vragen. Spreekt voor zich dat dat niet alleen aandacht is voor de situatie van huizen, maar wij doen dat over het algemeen als regio binnen de bovenliggende regio in de MRA. Pilot houtbouw, dat is een interessante. Er was namelijk niemand in de regio die daar behoefte aan had, dus wij hebben onszelf opgegeven. Ja, dat dacht ik dat ik die van u ging krijgen. En we hebben daar ook al wat gedachten over hoe we dat gaan realiseren. Sterker nog, we hebben al gesproken met de mensen van de universiteit van, ik moet even nadenken, de dame die dat realiseert. En daar zijn op dit moment gesprekken gaande om dat te concretiseren. Omdat ik omdat er nog geen collegebesluit is genomen met betrekking tot de locatie en de input daarvan, kan ik ook nog niet precies vertellen. Maar ik kan u wel aangeven dat wij als huis hebben aangegeven hier graag de demo-gemeente voor te zijn. Om te kunnen laten zien dat je met hout circulair hele mooie dingen kan doen. En datzelfde geldt dan voor mevrouw Lewin, voor de vraag die u ook kwijt. Het gaat over houtbouw en het circulaire. De Wolfskamer wordt natuurlijk gewoon voorbereid voor een tender. We gaan bij bouwen als gemeente niet zelf, we laten dat bouwen. Die tender en de tendervoorwaarden worden aan u voorgelegd. Daar gaat u immers als raad over. En daar zullen we uw opmerkingen meenemen. Mochten we dat niet hebben gedaan, dan kunt u dat ter plekke aangeven dat u dat als een van de voorwaarden in de tender meegenomen wenst te zien. En dan zit dat gewoon in de voorwaarden en dan kunnen we daar... En dan kan daardoor de inschrijfsbetender invulling aan worden gegeven.
Even ter verduidelijking, voorzitter, als dat mag. Dus je kan bij zo'n tender aangeven, wij willen dat u met hout bouwt. En of wij willen dat u fabrieksmatig bouwt.
Zeker. Alleen bij beide geldt natuurlijk iets als het gaat over de prijs. U kunt zich voorstellen dat wij, we hebben natuurlijk het hele traject van de Wolfskamer gecalculeerd. En dat bepaalde aspecten, dingen die we toevoegen, prijsverhogend of prijsverlagend zouden kunnen werken. En dan moeten wij kijken met elkaar wat dat voor gevolgen heeft voor wat we daar uiteindelijk budgetneutraal zouden kunnen neerzetten. Maar ja, in zo'n tender kunnen we al die voorwaarden gewoon meenemen. Okay. Realiseert zich dat we bijvoorbeeld voor de Wolfskamer meenemen dat er gebruik wordt gemaakt van een andere manier van verwarmen. Of van een warmtenet waardoor wij manier die beter past bij deze tijd, deze woningen van warmte willen gaan voorzien. Ook dat zal een voorwaarde zijn die in de tender wordt meegenomen.
Dank u wel. En de heer Bel, u schoof ook aan voor de restvraag.
Dat klopt. De vraag van mevrouw Van Kempen. De duurzame opwek die blijft achter in de regio. En eigenlijk de vraag van, ja, kan Huizen daar niet een steentje of iets wat harder gaan lopen op dat punt? Voorzitter, ik wijs er even op dat in het kader van de REST 1.0 uiteindelijk besloten is om in Noord-Holland-Zuid, waar onze regio deel van uitmaakt, in 2030 2,7 terawattuur aan grootschalige hernieuwbare elektriciteit mag worden opgewekt via zonne- en windenergie op land. En daarbij draagt de Gooi- en Vechtstreek, wij zijn een deelregio in de regio Noord-Holland-Zuid, die draagt bij voor 0,22 terawattuur aan dit doel. De discussie die we een paar jaar geleden hier gehad hebben in het kader van die RES 1.0 is ook in de raad geweest. En de raad van de gemeente Huizen heeft toen besloten bij de vaststelling van die RES om in Huizen geen grootschalige opwekking van windenergie en zonneparken in of nabij natuurgebieden toe te staan. Dus met die een nadrukkelijke uitspraak van de raad hebben we te doen. Als de raad daar iets anders in wil, dan horen we dat graag. Maar dat is het uitgangspunt om ook te kijken in Huizen of er nog extra zoekgebieden zouden zijn. En dat betekent dat de RES zich om die reden in Huizen vooral richt op bedrijfsdaken, zonne-energie. En ook zonne-energie langs de A1 en zonne-energie ook op parkeerplaatsen.
Dank u wel, mevrouw Van Kempen. Dit leidt nog tot een vraag bij u.
Dat klopt inderdaad, want ik ben blij met uw uitleg. Dank daarvoor. U heeft het natuurlijk ook over wind, maar dit ging echt specifiek over zon en grote daken. En eigenlijk is mijn vraag gericht geweest op, heeft u zicht op hoe onze gemeente het dan doet? En wat is aan elke gemeente gevraagd om daarnaar te kijken en te kijken hoe je dan verder impulsen kan geven? En ik denk dat ik daar wel antwoord op heb, maar ik wilde even rechtzetten dat het echt alleen maar om zon ging. Ja, dank u.
Dank u wel voor deze toelichting.
Ik heb nog een vraag van meneer, als ik mag, meneer de voorzitter, van meneer Doorn. Ik vraag natuurlijk de hele logische, behalve naar de impactstudie op de A1, A27, wordt ook gekeken naar het openbaar vervoer. Mijn antwoord is ja. In dezelfde verslagen treft u met regelmaat stukken aan, daar waar het gaat over de invulling van de mogelijkheden van het openbaar vervoer en de manier waarop we proberen om dat aantrekkelijker te maken met elkaar, gelden vrij te maken, om het aantrekkelijker te maken, zodat er ook openbaar vervoer bijdraagt aan het ontlasten van de andere vervoersmogelijkheden.
Meneer Doorn.
Daar een aanvullende vraag bij. Dank u wel, meneer Boom. U zegt aantrekkelijker maken, maar dan hoor ik van, is het aantrekkelijker maken van bestaande OV-infrastructuur en niet dat er wordt gewerkt aan uitbreiding van infrastructuur. En dat er dus in die impactstudies alleen wordt gewerkt aan zeg maar het trekken van asfalt. Daar bent u op tegen, dat weet ik, want dat hebben we bij de AOV Oost-West daar natuurlijk gehoord. Dus even de vraag van hoe zit het dan met een investeringsagenda voor openbaar vervoer in het kader van die studie?
De wethouder.
Investeringsagenda die, het zou u waarschijnlijk concluderen, die beperkt zich tot het attractiever maken van het huidige net. En ik denk dat u duidt op het feit dat er geen voornemen of investeringsvoornemen is voor het doortrekken van een treinverbinding naar Huizen. Die is er inderdaad niet. Het is wel zo dat er stevig geïnvesteerd wordt in het aantrekkelijker maken van de bestaande bus- en treinverbinding. Onder andere door het toevoegen van grotere stations. Stations met een hubfunctie waar de hub-and-spoke-systematiek beter kan worden benut door het eerste stuk met de fiets en daarna met openbaar vervoer te reizen. En daar worden eigenlijk structureel extra gelden voor ingezet. En daar duidde ik op onder andere het eerste verslag wat bij deze stukken zit, waar blijkt dat we ook de bikkergelden daar weer voor een fors bedrag voor hebben ingezet.
Nu door een...
Toch nog even een reactie, dank u wel. Natuurlijk, de treinverbinding blijft een stip op de horizon. Dat moet je ook gewoon houden, stippen op de horizon, want anders dan weet je niet waar je naartoe moet. Maar goed, we hebben laatst een discussie gehad met de gedeputeerde en die maakte wel duidelijk dat dat op de middellange termijn toch ook wel een lastig ding is. Dus vandaar dat we wat betreft openbaar vervoer toch ook wel verder kijken dan alleen die treinverbinding. En ja, toch wel naar de versterking willen kijken van het overige openbaar vervoermogelijkheden. En als het alleen al gaat, maar gaat nu om het aantrekkelijker maken van datgene wat er al is, dan vragen wij ons af of dat voldoende is. Juist omdat je wil voorkomen dat mensen in de auto gaan zitten. En we zijn er wel een beetje bang dat als de impactstudie zich beperkt tot A27, A1 en het alleen het aantrekkelijk maken van de bestaande OV-infrastructuur, dat het niet gelukkig om meer mensen in het OV te krijgen.
Dank u wel. Is er nog behoefte aan om te reageren, de wethouder?
Nee, ik hoor een conclusie van meneer Doorn. En ik weet niet of ik die conclusie deel. Als ik kijk naar de rijfrequentie van de 320 straks, om de 5 minuten, is het aantrekkelijker maken. Vroeger stonden we een half uur op de bus te wachten. En nu kan je straks spoorboekloos in de bus stappen. Je loopt naar de aantrekkelijke halte en dan komt dat ding binnen de 5 minuten voorbij. Dan ga je volgens mij eerder de auto uit dan wanneer je een half uur moet wachten. Dus soms werkt het aantrekkelijk maken wel. Maar ik ben het met u eens dat een intensiever netwerk van lijnen zou helpen om meer mensen uit de auto te krijgen. En u weet dat collega Van der Kleij daar ook structureel voor strijdt. Dat is hier meerdere keren voorbij gekomen. U weet ook dat er ook door de provincie structureel wordt bezuinigd op openbaar vervoer. Wat bijzonder is, omdat we dat eigenlijk zouden willen stimuleren.
Dank u wel. Ik stel voor dat we hiermee agenda punt 7.1 afsluiten. En komen bij agenda punt 7.2. Een benoeming van 2 commissieleden voor de commissie ruimtelijke kwaliteit en alles wat daarbij hoort. Zijn daar vragen over uit de commissie? De heer Roning.
Dank u wel, voorzitter. We hadden een vraag over hoe komt het tot stand dat deze mensen gekozen worden en in hoeverre weet je dan dat zij waarborgen wat wij in Huizen willen? Omdat wij gewoon geen inzicht hebben in dit proces, deze vraag.
Dank u wel. Kijkt de commissie verder rond. Mevrouw Van Deutkom.
We hadden een kleine opmerking dat we het een goede set vonden dat we ons aansluiten bij Mooi Noord-Holland.
Dank u wel, de heer Bruins.
Ja, ik had 2 vragen. Er wordt in de mededeling verwezen naar een bijlage, die heb ik niet kunnen vinden. En daarbij dan de vraag waarom gekozen voor Mooi Noord-Holland. Wat is dat voor organisatie? Volgens mij is dat een commerciële organisatie als ik dat zo lees. En waarom dan voor specifiek deze organisatie?
Dank u wel. Als er verder geen vragen zijn, kijk naar het college. De heer Boom.
Dank u, voorzitter. Ja, meneer Honing, dat zit in de welstandsnota. Dit zijn mensen die deel uitmaken van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Zij toetsen aan de nota. En zij gebruiken daarbij hun eigen deskundigheid. En dat betekent dat zij zijn gehouden om te toetsen aan datgene wat u heeft vastgesteld. Maar dat is waar is de welstandsnota uit 2012 en bevat die vrij globale richting aanwijzingen, zal ik het noemen. We gaan er volgens van uit dat deze mensen op basis van hun deskundigheid in staat zijn om die te interpreteren op de manier zoals wij dat bedoeld hebben. En ja, het betekent dus niet dat u als raad iemand mag kiezen die precies uw denkbeelden. Dat is het. Ik snap wel een beetje waar de gevoeligheid zit. Aan de andere kant, dat gaat natuurlijk wel over het hele dorp. En waar ik begrijp dat sommige mensen over de Visserstraat een bepaald gevoel hebben. En andere mensen misschien over, is het natuurlijk sowieso moeilijk om iemand te vinden die heel huis op die manier voor ogen heeft. En dan ook nog eens toetst aan objectieve waardes die in de welstandsnota vastgelegd zijn. Dus wellicht is het beter om je vast te houden aan de waardes uit de nota. En te kijken of die op de juiste wijze worden geïnterpreteerd door de leden van de commissie. En dan de vraag waarom mooi. Het bleek in toenemende mate verschrikkelijk ingewikkeld om mensen te vinden die in deze commissie wilden plaatsnemen. Omdat wij dan als gemeente werven voor één stoeltje of twee stoeltjes in zo'n commissie. Het is voor veel mensen natuurlijk een dingetje erbij. En we hebben in mooi een partij gevonden die zich realiseerde dat dat in toenemende mate moeilijk werd. En die verenigen die deskundigen in één organisatie. Waardoor mensen, en dan ben ik ook bij meneer Honing, in meer gemeentes dan alleen in Huizen die taak op zich nemen. Waardoor we ook een bredere blik krijgen en dus meer deskundigheid. Dus eigenlijk hebben we hier een partij die zich specialiseert in het aanbieden van deskundigheid voor dit soort commissies. Zonder dat zij dicteren wat dan die deskundigheid gaat zijn. Dat zijn gewoon de individuen. Dus voor ons is het, noem het maar rustig, leveringszekerheid van een echte deskundige met een bredere blik. En daar zijn we echt heel blij mee dat we dat op deze manier gaan doen. Volgens mij heb ik daarmee de vraag beantwoord, voorzitter.
De heer Bruins.
Ja, nog niet helemaal, want er staat de continuïteit is hiermee in het geding. Het college heeft besloten tot een toekomstbestendige oplossing. En dan staat tussen haakjes bijlage. En die bijlage die heb ik niet gevonden.
De heer Boom.
Als die er is, zorg ik dat u die krijgt.
Dank u wel. Dat is een mooie toezegging. Ik kijk de commissie rond. Geen behoefte, denk aan tweede termijn. Het is wel een raadsvoorstel. Heeft u voldoende informatie, dan wel kunnen we al instemmen en eventueel namen stuk ervan maken. Ik maak een rondje, de heer Horst.
Wij stemmen in.
U stemt in. De heer Bruins.
Wij stemmen in.
Mevrouw van Deutkom.
Wij stemmen ook in.
De fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Roning.
Wij stemmen ook in.
Dank u wel. Pitsenhuizen. Stem ook in. U stemt ook in transparant huizen, de heer Roning.
Ik begrijp dat de waarborgen er zijn, dus wij stemmen ook in.
Juist. De heer Doorn van de ChristenUnie.
Ja, ik vond het wel bijzonder, de heer Bruins, die vraagt nog om een bijlage, die heeft hij nog niet en toch stemt hij al in. Dus ja, ik denk van nou ja, misschien hoeven we niet in te stemmen nog. En de heer Bruins wil reageren.
Ook de heer Bruins wil reageren. Ja, de heer Bruins. U wilt hierop reageren uiteraard, aan u het woord.
Ik vond het antwoord van de wethouder adequaat genoeg en ik zou wel de bijlage willen ontvangen omdat er aan gerefereerd wordt. Maar die zal vooral gaan waarom er gekozen is voor dit bureau, mooi. En dat is ook uitgelegd door de wethouder. Dus daarom heb ik voldoende informatie.
Nou. Maar de heer Doorn, heeft u voldoende informatie, dan wel kunt u instemmen.
Ja, en in die zin kunnen we het ook volgen en dan zullen we instemmen.
Dank u wel, de heer Ribberink.
Ja, wij zijn zelfs erg blij dat aangesloten wordt bij een bureau. En er zal inderdaad uitgelegd worden waarom. Maar dat waarborgt ook dat er in de toekomst voldoende mensen beschikbaar zullen zijn. En wij kunnen van harte instemmen. Dank u wel.
Dank u wel, de fractie van Leefbaarhuizen.
Wij stemmen ook in.
Dank u wel. De heer Corsebius.
U akkoord.
U gaat ook akkoord. En de fractie van de SGP, de heer Boersen.
Ja, voorzitter, dank aan de wethouder voor de toelichting. En niet alleen de naam vinden wij mooi, mooi Noord-Holland. Maar we zien ook dat ze in adviescommissies in 37 gemeenten zitten. 37 Noord-Hollandse gemeenten. En dat ze kijken naar heel veel disciplines. Cultuur, historie, monumenten, welstand, landschap, stedenbouw en openbare ruimte. Dus wij denken dat we daar voordeel aan gaan beleven. Dank u, voorzitter.
Dank u wel. Ik neem aan dat u daar dus mee instemt. Dan is het een hamerstuk. Dan sluit ik met deze conclusie dit agendapunt af. En kom ik bij agendapunt 7.3, de vierde tussenrapportage voor het milieuprogramma 2021-2025. U heeft net al een vooruitblik gekregen in de commissiekamer. Desalniettemin is dit een raadsvoorstel. Ik maak een rondje langs de commissie. Ik wil eigenlijk hier rechts beginnen, bij de heer Boers.
Ja, dank u voorzitter. Wij hadden technische vragen gesteld die zijn uitgebreid beantwoord, dus waarvoor dank. Met name hadden wij ook belangstelling voor vervolgstappen voor collectieve warmte. We willen daarbij voorkomen en ervoor zorgen dat inwoners nog steeds keuzemogelijkheden hebben en houden. En wij hadden ook vragen over zaken als duurzaam hernieuwbaar gas. Nou, ook daar hebben we antwoord op gekregen. Belangrijk belangrijk vinden wij ook wanneer we als raad betrokken worden bij strategische keuzes over de warmtetransitie. Misschien wil de wethouder daarover nog wat zeggen, want we denken dat dat belangrijk is wanneer wij nou precies en op welke momenten wij iets mogen vinden van deze voorstellen. Dan hadden wij ook een vraag over, ik moet even zoeken, dat is over afvaldumping in de openbare ruimte. Ik ben een tijdje geleden meegeweest een morgen met een BOA van de GHD en we constateerden dat dat een heel ernstig probleem is wat toch echt wel om een oplossing vraagt, omdat beboeten eigenlijk niet mogelijk is, maar dat er wel bestuurlijk gezien mogelijkheden zouden kunnen zijn. Dus ik hoor graag ook van de wethouder of hij daarmee bekend is en of we daar wat mee doen. Ja, dat zijn denk ik wel de vragen die wij nog over hadden, omdat de rest ja, goed en adequaat beantwoord was. Dank u, voorzitter.
Dank u wel, meneer Boersen. En de heer Boersen sprak namens de SGP. Wij gaan door naar de fractie van GroenLinks, de heer Kozelius.
Ja, dank u wel, voorzitter. Complimenten voor het stuk. Complimenten ook voor het programma wat dit jaar nog wordt uitgevoerd. Ik begin met een financiële vraag, want er zit nu op dit moment nog 1,9 miljoen in die... Als je naar de onttrekking bekijkt, dan hebben we straks nog het eind van het jaar 1,4. Ik begrijp, mijn vraag is, heb ik goed begrepen dat dat overgeheveld wordt naar het programma voor duurzaamheid? En ik begreep ook van de wethouder dat daar dan veel meer geld voor nodig is. Er worden CEDO-gelden worden aangetrokken, begrijp ik. En dat wordt besteed aan de uitbreiding van de formatie, zodat we... dat we zeggen effectiever en efficiënter kunnen opereren in het hele duurzaamheidsprogramma. Ik had op pagina 4, kwam ik het nader onderzoek naar de betaalbaarheid. En ik, nou, misschien kan de wethouder iets meer zeggen over wat nou de, laten we zeggen, de impact is van dat nader onderzoek. Op pagina 7 wordt gesproken over de PMD-voorlichting. Nou, we nemen volgend jaar afscheid van PMD. Is het dan wel zinvol om... ja, toch met volle energie nog in te zetten op voorlichting daarover. Nou, de vraag over de dumpingen, die had ik ook en die is al gesteld door de heer Boersen. Op pagina 9 wordt gezegd dat er over de bodemtaken, dat daar geen activiteiten plaatsvinden. Mijn vraag is, betekent dat dan dat alle doelstellingen op dat gebied zijn gerealiseerd? En als laatste, voorzitter, op pagina 11, ja, wat ik een beetje mis eigenlijk is de wateroverlast. En het enige wat ik zou kunnen bedenken is dat de beperking van wateroverlast en de maatregelen daartegen, ja, al zover tot het normale werkpatroon, werkactiviteiten van de gemeente behoort, dat dat geen specifieke aandacht meer behoeft. Maar daarover graag meer duidelijkheid. Dank u wel.
Dank u wel. De fractie van Leefbaarhuizen, mevrouw Veer.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben nog ook een vraag die gaat over de CEDO-gelden. We hebben net hier voor deze vergadering al een beetje uitleg erover gehad. Maar zolang dat geld nog niet gebruikt wordt om de formatie uit te breiden, dan gaat dat geld over naar activiteiten die daarvan betaald gaan worden. Maar als het ingevuld is, die formatie, dan blijven er dan activiteiten over waar niets meer mee gedaan wordt. Zijn er activiteiten waarvan u nu al weet dat die dan niet door kunnen gaan? Of is er daar vooral gekeken dat of daar een andere dekking ergens vandaan moet komen? En op pagina 5 bij het project Somwinst, daar staat dat die is afgerond in 2023... en in 2024 is een vervolgaanpak voorbereid. En hoe staat het daarmee? Is dat afgerond of loopt dat nog door? Want er staat verder in 2025 niets over vermeld. Dan hebben we nog op pagina 7 over circulaire transitie. Dat gaat dan over de kerstbomen. Is een kerstboom onderdeel van een circulaire transitie? Dat lijkt ons wel. En daarom de vraag, het ophalen was dit jaar niet goed berekend. En de vrachtwagens moesten meerdere keren opnieuw rijden. En er liggen nu nog her en der bomen. En hoe gaat dit in 2025 aangepakt worden? Als dit niet de juiste plaats is om dit te vragen, dan hoor ik dat van de wethouder. Dank u wel.
Dank u wel. De fractie van de VVD, de heer Ribberink, heeft uw vragen. Ik zie hier geen lamp.
Ja, ik dacht dat we sowieso iedere fractie langs gingen. Dank u wel voor het woord in ieder geval. Nou, zoals in de presentatie voorafgaand aan deze vergadering ook al bleek, hebben we
nogal aardig wat uitdagingen te gaan. Ik wil ook even de complimenten doorgeven van het stuk. Ik vond het wel heel fijn hoe dat budget onderverdeeld is en dat je ook precies kon zien waar het vandaan kwam en waardoor je soms ook goed de koppelkansen kon zien als het uit andere budgetten gedeeld werd. Ik vroeg me alleen af, er wordt af en toe ook gemeld dat het CDOKE of CDOKE, dat het uit die subsidies gedekt zou kunnen worden. Maar dekken die gelden dan dat volledige budget waar het vermeld is? Of is er al iets meer duidelijkheid in hoeverre die gelden de reserveringen zouden kunnen dempen? En ik had de hoop dat inderdaad, want er gaat een hoop van de CDOKE gelden naar formatie. Maar dat ook met deze budgetten te maken heeft eigenlijk. Want ik dacht, dat hoort er gewoon bij, zou ik hopen. Tot zover, dank u wel.
Dank u wel. De fractie van de ChristenUnie hierdoor.
Dank u wel. We kunnen ons aansluiten bij de vragen over hoe het nu zit met die bestemming en de omgang met de CDOKE-gelden. Dan ten aanzien van het voorstel een opmerking, want er is één voorstel, namelijk het vaststellen van het milieuprogramma. Maar verderop in het stuk staat dat de vaststelling van deze tussenrapportage dient als besluit voor het onttrekken van middelen uit de reserve milieubeleid voor uitvoering van deze activiteiten. Dat kan natuurlijk, maar we vinden dat eigenlijk niet de manier waarop je zo'n voorstel vormgeeft. In het voorstel moet duidelijk staan hoeveel geld je uit welke pot je gaat onttrekken. Dan is voor iedereen helder waar we over besluiten en kom je niet laten voor verrassingen te staan of van ja, toen heeft u in principe besloten dat. Dat ten aanzien van het raadsvoorstel, dan ten aanzien van het tussenrapportage zelf een tweetal opmerkingen. En dan moet ik even kijken. Ja, dat gaat eventjes over de solencarport bij het gemeentehuis, om daar onderzoek naar te doen. Het is mooi dat er onderzoek naar wordt gedaan. Alleen wij zouden zeggen van wacht nog even met de uitvoering. In ieder geval, wij hebben er andere plannen voor het terrein van het gemeentehuis. Die passen binnen het kader van de woonconferentie. Dan kan je daarna altijd nog kijken wat je met de zonnepanelen doet. Maar wat ons betreft creëer je geen lock-in ten aanzien van de woonconferentie. Dat is in ieder geval onze wens daarbij. Ik hoop dat andere partijen dat ook kunnen ondersteunen om daarover na te denken. En een andere is van heel veel kantoren zijn nu op, even kijken hoor, dat is categorie C geworden als het gaat over de verduurzaming. De vraag is eventjes, hoe staat het met onze eigen gebouwen van de gemeente? Zitten we ook al op dat niveau? Tot zover, dank u wel.
Dank u wel, de heer Honing van Transparant Huizen. Geen vraag of opmerking. Mevrouw van Kempen van Pithuizen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ten eerste, een hele mooie rapportage is natuurlijk al vaker gezegd. Hier worden de CDOKE-gelden voor ingezet. En ik dacht dat we ook in de moties her en der nog wat hebben gereserveerd. De moties M1 en M2. Dus ik vind de financiën op dit moment helder weergegeven. Ik heb 3 inhoudelijke vragen over onderwerpen. En dat gaat over het geluid, dat genoemd is op pagina 9. Bij dat geluid zien we eigenlijk dat er vooral gefocust wordt op geluid dat komt van fietspaden en van wegen. En ik vroeg mezelf af of er niet ook nog veel meer geluiden zijn dan alleen het weggeluid. Worden deze ook meegenomen bij het berekenen van de geluidsemissies? En dan kan ik een klein voorbeeldje noemen, bijvoorbeeld warmtepompen. Dat natuurlijk toch een onderdeel is van milieu en duurzaamheid. Als ik ga naar pagina 10, de punten zoals daar genoemd staan, dan is externe veiligheid wel heel eng gedefinieerd. Teruggrijpend op de aangenomen motie van 12 december jongstleden, zijn er ook zaken als privacy en gezondheid die hieronder kunnen vallen. En heeft het college een link gelegd met een bredere interpretatie zoals privacy, gezondheid en datagebruik in de openbare ruimte. Ja, dat is de motie van M1 van 12 december JL die ook geaccepteerd is. Kunt u daar die link leggen en kijken naar een bredere interpretatie. Als ik dan kijk naar de klimaatadaptatie en biodiversiteit, pagina 10 en 11, dan is het mooi dat we de natuurwaardekaart van 2012 updaten. Wat bent u van plan om met deze update verder te doen? Is 2012 een nulmeting? Hoe kunt u die update zeg maar vormgeven? Daar ben ik benieuwd naar. Dank u.
Dank u wel, de fractie van de Partij van de Arbeid, de Genscher.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als eerste wil ik mijn dank uitspreken voor de prachtige stuk, Milieuprogramma 2021-2025. Het is meer een terugblik naar 2024, wat we allemaal gerealiseerd hebben. We zien allemaal mooie dingen staan. Ook tijdens de presentatie hebben we ook de informatie erbij gekregen die ook, ook het signaal afgeeft van dat we wel wat vaart moeten maken. Hè? Dus dat, dat het de tijd best wel dringt. Dat is toch wel een vraagstuk die toch wel vraagtekens bijzet. Wat ik ook in het stukje misschien mis, of misschien dat dat niet volledig hier thuis hoort, dat bijvoorbeeld de Liander, de capaciteit, in hoeverre we daarmee nou zitten, of daar nou voldoende capaciteit is om onze doelen te halen. En de tweede vraag is ook over het afvaldumpen. Collega Boers heeft het al aangekaart, hè, van hoe zit het met de handhaving enzovoort. Maar u geeft ook in het stuk aan dat u in 2025 nogmaals naar wil kijken. En wanneer kunnen wij daar dan het rapportage verwachten? Dus eigenlijk wanneer is het tijdspad dat u dan een feedback geeft aan het commissie of aan het raad?
Dank u wel. De fractie van het CDA, geen opmerkingen vragen. De fractie van D66, de heer Bruins.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor de tussenrapportage en het stuk over de warmte en de nadruk op isolatie juichen we toe. Betreft het stuk over de elektrificatie en de rest maken we ons wel zorgen. We lezen overal over netcongestie en ook bij het plan Zeezicht werd gemeld dat door congestie er een gasaansluiting moest komen. Ik had de hoop dat die berichten betreft congestie ook in de provincie bekend waren en dat er in de rest rekening mee gehouden zou worden met de seizoensinvloeden. Maar ook kijkend naar het resumé bij de verbonden partijen lijkt dit niet het geval. Ofwel, in de zomer is er een overschot aan elektriciteit door de grote hoeveelheid zonnepanelen en daardoor een overschot wat leidt tot druk op het elektriciteitsnetwerk. Opwekcongestie heet dat. In de winter vragen warmtepompen veel elektriciteit en daarnaast moeten elektrische auto's vaker opladen, waardoor de druk op het netwerk toeneemt omdat er juist een te grote vraag is, afnamecongestie. Zoals bekend zal voor particulieren met zonnepanelen de salderingsregeling worden afgeschaft. Dat houdt in dat je de elektriciteit die je in de zomer opwekt niet zomaar kan wegstrepen tegen wat je in de winter gebruikt. Tot die tijd zijn er terugleverboetes. Dat is exact het uitgangspunt van het huidige beleid. Oftewel, we strepen weg wat we in de zomer opwekken tegen wat we in de winter gebruiken. Mijn vragen zijn dan ook: is de verdere uitrol van zonnepanelen dit jaar wel mogelijk in verband met de netcongestie? Als we dit doen, gaan we dan niet onze ondernemers in de weg zetten die willen elektrificeren? Nemen wij dan niet de beperkte capaciteit voor onszelf op, zodat zij niet verder kunnen met hun elektrificatie? Weet de portefeuillehouder toevallig of er in de verdere evaluatie van de RES wel naar seizoensinvloeden gekeken zal worden? En wat zou rekening houdend met seizoensinvloeden, dus een doelstelling per seizoen, voor effect hebben op de huidige plannen in de regio? En die mag ook later beantwoord worden.
Dank u wel, de heer Horst van Dorf Langhuizen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben het hier over een uitgave van bijna 6 ton. En de doelstelling is om in 2050 aardgasvrij te zijn, dus dat is al over 25 jaar. En in 2030, dus over 5 jaar, moeten we dus 55% minder broeikasgassen uitstoten. Nou, en wat zien we nu? Dat de deeluitgaven hoofdzakelijk bestaan uit advieskosten, kosten externe bureaus, metingen, onderzoekkosten, rekentools, juridische advies enzovoort. Dus dat is allemaal beleid. Mijn vraag is ook aan de wethouder, hoe zit het eigenlijk met de doenkracht? Dus met andere woorden, zeg maar de uitvoering van de verduurzaming. Want we hebben ook voor in de avond gehoord dat er toch wel haast geboden is. Dus ik denk dat uitvoering toch wel een heel belangrijk iets is, omdat wij denken dat heel Nederland eigenlijk voor dezelfde problemen staat. Want in dat verband wil ik ook vragen, in 2022 heeft de Raad besloten een deel van het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. En nu 3 jaar later is dat nog steeds niet helemaal afgerond. Dus dat heeft duidelijk te maken met doekracht. Kennelijk is dat er niet echt. En de vraag is, Vindt u dat een goed resultaat en hoe hoog acht u de kans dat u die werkzaamheden nog deze periode, deze raadsperiode, afrondt? Dan is er een duurzaam huis aan de Kerkstraat, waar in ieder geval een informatie- en ontmoetingsplaats is voor duurzaam huizen. Dat is in principe een heel goed initiatief. Maar dan kijken we naar de resultaten in 2024. Er zijn 160 huisbezoeken geweest, 331 subsidies zijn er verstrekt en 171 maatregelen zijn er daadwerkelijk getroffen. Dat betekent dat er nog geen 1% van het totale woningbestand geïsoleerd is of verduurzaamd is. En mijn vraag is dan, is dat het resultaat waar u op hoopte en vindt u dat een goed resultaat? Want om de doelstellingen te halen, heeft u naar onze mening het isoleren van het totale woningsbestand is dan nodig tot minimaal label B. Los van de toe te passen warmtetechniek heeft naar onze mening de hoogste prioriteit. Ik heb ook voor in de avond gehoord dat u daar ook wel naar streeft. Want in dat kader wil ik eigenlijk het college vragen. Heeft het college inzicht in het aantal woningen in huizen welke geïsoleerd moeten worden om aan het minimale label B te komen? En hoe ver is het college met het isoleren van het totale woningbestand in huizen tot minimaal label B? En is er al een keuze gemaakt voor welke warmtetechnieken in welke wijken er worden toegepast? Het is namelijk zo dat als je bijvoorbeeld een warmtepomp zou willen toepassen in combinatie met vloerverwarming en zonnepanelen, dan heb je dus minimaal label B nodig voor die huizen. Dus dat zou eigenlijk betekenen dat heel huizen label B zou moeten hebben. En dan is de vraag, en dat heb ik dus in de vooravond ook al gehoord, neem nou de wijk Stad en Landen, welke op de planning staat voor een heel groot bedrag om gerenoveerd te worden. Mijn vraag is er al iets bekend over de verduurzaming van die wijk, zodat deze niet binnen de komende 25 jaar weer helemaal op de schop moet? Gaat u daar kijken, of met een woningbouwverenigingen, of de isolatie van de woningen naar label B gebracht kunnen worden? Bijvoorbeeld met elektrische verwarming, warmtepomp gecombineerd met vloerverwarming en zonnepanelen. Of kiest u daarvoor een warmtenet? En dat hebben we in de vooravond ook al gehoord. Gaat u dan rekening houden met een tracé bijvoorbeeld voor extra elektraleidingen of verwarmingsbuizen aan te leggen in de straat, zodat je in die wijk niet met de kosten keren de boel weer op de schop moet? En gaat u dat in de toekomst bij volgende wijken, gaat u dat dan meenemen? Want ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Dank u wel.
Dank u wel voor uw inbreng in eerste termijn. Ik kijk naar de wethouder, de heer Rebel. Aan u het woord voor een reactie op hetgeen is ingebracht.
Dank u wel, voorzitter. Het leeft wel, heel mooi. En dat bleek ook wel uit het vooroverleg wat we hadden om 7 uur, waarin we ook een doorkijkje kregen naar de uitdagingen waar de komende periode mee te maken hebben. In het kader van 2050 moet er al in het kader van een aantal transities nog wel het een en ander gerealiseerd gaan worden. En hoe we daar ook naartoe willen gaan werken met die notitie sturen op duurzaamheid en uiteindelijk ook met een programma duurzaamheid voor de periode 2026-2030. Voorzitter, dank voor de complimenten, voor de stukken. Dat is altijd goed om te horen. En die breng ik dan bij deze ook maar over naar de opsteller, de ambtelijke organisatie, ook vertegenwoordigd hier. Fijn dat dat op die manier ook gewaardeerd wordt. Voorzitter, ik ga de vragen langs. Dat lijkt mij het beste. En dan hoop ik ook de vragen afdoende te hebben beantwoord. En anders krijg ik dat uiteraard ook alweer mee terug. Voorzitter, wanneer wordt de Raad betrokken bij de collectieve warmte? Meneer Boersen. Voorzitter, dat hele proces waar het gaat om collectieve warmte, dat gaat zijn beslag krijgen. Dat gaat beginnen eigenlijk in 2025. En dat betekent dat we ook in het kader van het op te stellen warmteprogramma gaan we daarmee aan de slag. Dat is een ontzettend omvangrijk en intensief traject, waar heel veel zaken moeten worden besloten en moeten worden opgestart. En uiteindelijk hebben we ook, en dat heeft u ook in uw technische vragen ook gesteld, meneer Boersen, van wat is dan ook de positie van de Raad in deze, bij die strategische keuzes die daarover moeten worden gemaakt, waar het gaat om die warmtetransitie. Voorzitter, het is goed denk ik dat ik dan in de openbaarheid ook dat antwoord nog eens een keer hier nog maar even reproduceer, dat ook duidelijk is. Voorzitter, de Raad wordt in het traject tot het opstellen van het warmteprogramma actief betrokken. Al is het vaststellen van een warmteprogramma strikt juridisch gezien een collegebevoegdheid vanwege de grote financiële impact, wordt de Raad sowieso om wens en bedenkingen gevraagd aan de voorkant van het traject in de loop van 2025. En daarnaast zal in elk geval bij de vaststelling van het warmteprogramma de Raad ook om goedkeuring worden gevraagd in verband met het benodigde uitvoeringsbudget wat nodig is voor dat programma. Voorzitter, de vragen over afvaldumping in de openbare ruimte. Voorzitter, dat is een probleem. En dat heeft ook alles te maken, en daar zijn meer vragen ook over gesteld, ook met de tarifering die vanaf dit jaar ook is ingevoerd, vorig jaar is ingevoerd, waar het gaat om grof huishoudelijk afval. Waar we al, nou, bang voor waren is misschien, ja, waar we wel oog voor hadden toen we daartoe tot die invoering overgingen, is dat je wellicht krijgt te maken met die afvaldumping. Daar zijn in de gemeenteraad van Hilversum inmiddels vragen over gesteld. En eigenlijk heeft de gemeente Hilversum richting de regio gezegd van zoek het maar eens uit. Maar eigenlijk willen we gewoon terug dat die tarifering van tafel gaat. We hebben dat besproken met elkaar in het portefeuillehoudersoverleg, ook in het algemeen bestuur. Het is een overgedragen bevoegdheid vanuit de raden, vanuit de gemeentes richting de regio, het algemeen bestuur, beslist daarover. En daar is afgesproken, breng het nou eerst de problematiek goed in kaart. Dus kijk niet alleen maar wat er in Hilversum gebeurt, maar ook in andere gemeentes hebben die dezelfde ervaringen. En probeer dan te kijken wat is de geëikte oplossing daarvoor. Zodat we daar goed over, wel over na hebben gedacht. En niet zomaar weer ad hoc het besluit nemen over we hebben dat ingevoerd. Nou, dat werkt niet. Nou, we schrappen het wel weer. Uiteindelijk is die invoering was ook onderdeel van een bezuinigingsopdracht die we met elkaar ook hebben ingevoerd in 2021. Dus ja, je moet ook wel even goed weten wat de consequenties zijn. Zijn er andere mogelijkheden waarmee we die afvaldumping ook gaan bestrijden? En heeft bijvoorbeeld, moet dat terug naar de gemeenten? Is dat iets wat wellicht de GAD op verzoek van de gemeente zou kunnen gaan doen? Allerlei vragen waar we nu mee aan de slag gaan. En ik verwacht dat we daar binnenkort ook wel weer met een uitsluitsel over zullen komen op het niveau van het algemeen bestuur. En ik zou me zo kunnen indenken dat u dan vervolgens middels een raadsinformatiebrief daar ook over wordt geïnformeerd wat dan ook de volgende stappen zijn. Voorzitter, meneer Corselius, de reserve gaat van 1,9 miljoen naar 1,4 miljoen als u hiermee instemt. Dat hoop ik uiteraard. En dat zou dan worden overgeheveld naar het programma Duurzaamheid. Voorzitter, zo is het eigenlijk niet. In de zin van die reserve die blijft gewoon staan. Ondertussen gaan we wel aan de slag met het nieuwe programma Duurzaamheid voor 2026-2030. Nou, dat is vanavond ook al even aan de orde gekomen. We denken daar wel een financiële behoorlijke opgave met elkaar te krijgen. En ik verwacht dan zomaar dat die reserve milieu die we dan nog hebben, die 1,4, dat niet echt afdoende zal zijn. En daarvan ook, dat is vanavond ook in het vooroverleg aangegeven, zal die totale afweging die met elkaar gemaakt moet worden, u als raad. Welke hoeveelheid middelen willen we beschikbaar hebben voor de opstelling en ook de uitvoering van het programma Duurzaamheid voor de periode 26-30. Hoeveel middelen hebben we daarvoor beschikbaar, zijn er beschikbaar en stellen we daar ook voor beschikbaar? Nou, dat is de afweging die bij de voorjaarsnota in juni, juli terug gaat komen. Ja, en dan mag u ook zeggen wat u daarvan vindt. Dus dat wordt echt nog wel een leuk traject. Betaalbaarheid is een belangrijk gegeven. We hebben altijd gezegd in die hele energietransitie moet iedereen mee kunnen. En dat betekent ook dat we juist waar het gaat om die betaalbaarheid oog moeten hebben voor dat aspect. Het kan niet zo zijn dat er maar een bepaalde groep die het zich allemaal maar makkelijk kan veroorloven allerlei maatregelen kan treffen en zich zo op die manier ook voorbereidt op die nieuwe situatie waar we naartoe werken. Ook zeg maar, de minder betaalkrachtigen. Die moeten ook de gelegenheid geboden worden om die transitie mee te kunnen maken. En dan zou bijvoorbeeld collectieve warmte zou dan een heel goed middel kunnen zijn. Ik zeg het maar heel voorzichtig. Omdat ze daarmee ook makkelijker kunnen aanhaken op ontwikkelingen die dan in een bepaalde wijk zullen gaan plaatsvinden. Die PMD-voorlichting, is die nog zinvol? Ja, voorzitter, en dat doen we ook, want uiteindelijk moeten we nog steeds op dit moment die PMD goed scheiden. We waren ook als regio wel wat bang dat toen het besluit werd genomen dat we van bronscheiding overgingen naar nascheiding, dat mensen dat zouden interpreteren van oké, laat maar zitten die oranje bak. Nee, juist niet. Hou vol hebben we daar een actie van gemaakt om in ieder geval tot juli 2026 door te blijven gaan met die scheiding. Want alles wat niet gescheiden wordt, vervuilt ander afval. En alles wat in de grijze container komt, moet verbrand worden en kost ons gewoon geld. Dus uiteindelijk krijgen we dan de financiële consequenties, krijgen we ook daarmee weer op ons bordje. De bodemtaken, zijn er geen taken? Is alles gerealiseerd? Nee, zeker niet. Die reguliere taken die ook genoemd worden in het verslag van 2024, die zullen ook in 2025 gewoon door blijven gaan. In dat verband is er eigenlijk business as usual. En dat zal ook altijd onze tijd en aandacht vragen. En aandacht voor wateroverlast, absoluut. Die klimaatadaptatie is belangrijk, is vanavond ook genoemd en gaat zeker ook een plaats krijgen in de notitie. En straks in notitie sturen op duurzaamheid en ook straks in het programma Duurzaamheid 2630. Voorzitter, dan de CDOKE-gelden. Ik spreek het inmiddels al wat makkelijker uit. Als je het een paar keer doet, dan wordt het ook wel eenvoudiger. Die middelen hebben we gekregen, vanavond ook een van de orde gekomen, om zeg maar, ook de formatie voor een deel op orde te krijgen. Daarbij heb ik aangegeven dat wij met die middelen, dat was ongeveer 7,5 ton, even uit mijn hoofd, hebben wij onze formatie van 3 FTE kunnen ophogen naar ruim 10. Terwijl de opgave die door overmorgen, het bureau wat we daarin ook hebben ingeschakeld, die ook dat alles in beeld zou moeten brengen, eigenlijk aangaf, ja, je hebt meer dan 21 FTE nodig. Wil je aan al de ambities waar we mee te maken krijgen, willen we daar ook invulling aan kunnen geven. Dan moeten we nog wel, we hebben eigenlijk tekort. En dat wordt ook de grote uitdaging in dat geheel straks van de opgave waar we mee te maken krijgen. Van hoeveel en welke formatie hebben we extra nodig? We hebben nu nog wat ruimte in die middelen. Daarvan zou het kunnen zijn dat we die gaan inzetten voor een aantal doelen die ook al in de activiteitenplanning voor 2025 opgenomen ziet worden. Het zou ook kunnen zijn dat we, als we meer zicht krijgen van onze ambities, ook naar de komende programmaperiode, dat we dan ook wat meer gerichter zullen gaan zoeken naar die formatie die we daarbij ook nodig hebben. Voorzitter, staat ook in het voorstel dat op het moment dat die formatiegelden of die CDOK-gelden niet worden ingevuld, dan blijft dat uiteraard allemaal binnen het verband van die reserve milieu. Als we het er niet aan onttrekken, dan gaat het er ook weer gewoon aan terug en blijven we dat gewoon in stand houden. Zonwinst, dat krijgt zeker ook een vervolgaanpak. Daar wordt nu ook aan gewerkt om een nieuw plan ook te maken van hoe gaan we daarmee aan de slag. Het ophalen van de kerstbomen, dat liep niet goed. Dat klopt, dat liep zeker niet goed. Daar heb ik ook met de GHD over gesproken. De belangrijkste oorzaak, voorzitter, die de GHD daarbij roept, en die begrijp ik ook wel, heeft alles te maken met het feit dat wij op 1 januari jongstleden gestopt zijn met het ophalen van afval in Weesp. Die is overgegaan naar Amsterdam. Om die reden, omdat ze dachten, nou, dat kan nog wel wat impact hebben, is toen ook besloten om het ophalen van die kerstbomen een week uit te stellen. En juist ook dat uitstel van het ophalen van die kerstbomen heeft tot veel problemen geleid. Ik voorzie voor volgend jaar in ieder geval dat niet meer als een argument om het een week uit te stellen. Wees komt echt niet terug op 1 januari van 25 of 26. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat volgend jaar een veel minder probleem zou zijn. Voorzitter, de heer Ribberink, ook voor die CDOKE-gelden. Ik hoop, denk dat ik voldoende ben ingegaan bij de beantwoording bij de overige vragen. Wat u daarover wilde weten. Dat geldt, dacht ik, ook voor de heer Doorn. U maakte een opmerking, meneer Doorn, over het raadsvoorstel. Als je het leest, dan zie je eigenlijk ook dat je instemt met de onttrekking van heel veel geld vanuit de reserve milieu om daar voor 2025 ook mee in te gaan. Voorzitter, ik zou eigenlijk zeggen, je moet een raadsvoorstel ook integraal lezen. Maar ik ben het wel met u eens. Het is niet anders dan dat we dat in de afgelopen jaren op dezelfde manier middels een raadsvoorstel aan u hebben gepresenteerd. Dus op dezelfde manier het vaststellen van de evaluatie en ook instemmen met het nieuwe plan voor 2025. Waarbij dan in het stuk altijd ook heeft gestaan, waarmee u dus expliciet ook ruimte geeft om die gelden uit de reserve milieu ook te kunnen onttrekken. U doet een oproep om te wachten met het onderzoek naar de solar van de carport van het gemeentehuis. Dit alles in verband met wat er allemaal geroepen zou zijn over de woonconferentie. Voorzitter, ik stel voor dat we gewoon door blijven gaan met dat onderzoek en we zullen eens kijken waar het schip strandt. Want uiteindelijk moet er ook met die parkeerplaats moet er ook wel wat gebeuren. Kijk alleen al naar het onderhoud. En wij denken dat een solar carport daar misschien een hele mooie constructie zou kunnen zijn. Moet nog verder uitgezocht worden. Vandaar ook dat wij u voorstellen om dat te doen. En komt er vanuit de woonconferentie iets heel anders? Nou, dan zullen we daar uiteraard ook gewoon rekening mee houden. Maar dan hebben we het ook wel in kaart gebracht. En zo'n heel onderzoek van zo'n solar carport zou je dan wellicht ook wel weer voor een andere locatie ook kunnen gaan gebruiken. De kantoren moeten op het categorie C niveau zitten. Geldt dat ook voor onze eigen gebouwen? Voorzitter, de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Huizen is een hot topic. Bijna ieder jaar wordt er wel een voorstel gedaan om op basis van gerichte maatregelen daar ook stappen in te nemen. Dus of we op dit moment al voor al die panden op dat C-niveau zitten. Het belangrijkste denk ik is hier het gemeentehuis en daar moet nog wel wat gebeuren. Maar we werken er wel aan. Dus verder kan ik u eigenlijk daar niets over zeggen. Voorzitter, mevrouw Van Kempen, geluid. Ja, geluid is eigenlijk is meer dan alleen maar geluid wat vanuit de wegen wordt geproduceerd. Bijvoorbeeld noemt u, en terecht is dat ook de warmtepompen, hoewel de warmtepompen tegenwoordig toch wel aanzienlijk minder geluid produceren dan zeg maar bij de aanvang van de productie van warmtepompen. Gelukkig is dat een goede ontwikkeling. Voorzitter, waar het gaat om het geluidsbeleid, is dat wel direct gerelateerd aan het weggeluid wat we met elkaar produceren. Dus daar ziet wel echt dit punt op. U doet eigenlijk een verzoek om, daar waar het gaat om die externe veiligheid, om dat, zeg maar, de uitvoering daarvan ook te betrekken bij de door de Raad op 12 december jongstleden aangenomen motie M1. U wel bekend. We zullen kijken of we daar inderdaad, zeg maar, die koppeling ook kunnen maken om op die manier ook op de goede manier dan ook invulling te geven aan de opdracht die in die motie is gedaan. De natuurwaardekaart, die gaan we updaten. Wat gebeurt er daarmee? Nou, die zal ook onderdeel uitmaken van de notitie en ook meegenomen worden in het programma duurzaamheid. Wat betekent dat nou? Wat vinden we van belang waar het gaat om die natuurwaarde? En wat betekent dat ook in het beleid wat we eventueel moeten opzetten om dat te behouden, dan wel te vergroten of in ieder geval ook in stand te houden? Voorzitter, meneer Genscher, de capaciteit bij Liander, is dat wel voldoende? Nou, die netcongestie, meneer Genscher, dat is een heel belangrijk en ook actueel onderwerp. In Huizen valt het gelukkig nog wel mee, krijg ik steeds te horen. Zeker waar het gaat om de teruglevering van opgewekte stroom. Maar dat het vroeg of laat ook hier in Huizen toch wel, verwacht ik, tot een probleem zou kunnen gaan leiden. Ja, dat wil ik zeker niet ontkrachten, die stelling. Afvaldumping heb ik, dacht ik, voldoende over gezegd. Wanneer wij als algemeen bestuur van de regio daar ook besluiten over hebben genomen naar aanleiding van het verzoek vanuit Hilversum, dan verwacht ik, wat ik net ook al aangaf, dat daar middels een raadsinformatiebrief ook richting onze eigen raad meer over zal worden gezegd. Voorzitter, even kijken waar ik ben. Dat is meneer Bruins, dat was de vraag over de netcongestie. Voorzitter, de verdere uitrol van zonnepanelen is zeker nog mogelijk en ook zeker nuttig in Huizen. Er is hier, wat ik ook al zei, geen netcongestie voor het terugleveren van stroom op het hoogspanningsnet van Tennet en ook niet op het middenspanningsnet van Liander. En beide netwerkbeheerders, moet ik goed zeggen, zijn ook sinds het begin van dat restproces zijn die aangehaakt. Dat zijn ze nu nog steeds en dat zijn ze ook op regionaal niveau. Wel zouden er zich knelpunten kunnen voordoen op het laagspanningsnet in de woonwijk. En die zouden voorkomen dat relatief snel, die moeten dan ook snel opgelost worden. En lokale netbeheerder Liander en de gemeente overleggen dan ook en werken ook goed samen om deze in het heden op te lossen. En, wat voor nog veel belangrijker is, om die ook naar de toekomst ook voor te kunnen zijn. Voorzitter, meneer Horst, advieskosten, rekentools, jongen, dat gaat nogal wat geld kosten. Ja. Daar ben ik helemaal met u eens, meneer Horst. Maar uiteindelijk, alvorens je tot uitvoering van iets overgaat en daadwerkelijk in die uitvoering betrokken gaat worden, ja, dan zul je wel goed moeten weten van wat gaan we dan doen. En hebben we ons voldoende goed laten adviseren? Hebben we de goede berekeningen gemaakt, zodat we ook die stappen kunnen gaan zetten? En dat betekent dat dat heel zorgvuldig aan de voorkant moet worden ingevuld. Doen we dat niet, dan vrees ik dat we op het moment dat we de uitvoering zouden gaan starten, en blijkt dus dat die uitvoering dus niet goed voldoende is voorbereid, dat we dan tot problemen gaan komen waarbij de oplossing, verwacht ik dan ook, met veel hogere kosten gepaard zal gaan. Het gemeentelijk vastgoed, de verduurzaming waarvan in 2022 de boel is ingezet, wat u ook aangaf, ja, is dat een goed resultaat? Het is nog niet klaar, hè, constateert u terecht. Voorzitter, een goed resultaat kan ik dat niet noemen. Ik weet wel dat we stinkend ons best doen om die resultaten wel te boeken. U wordt daar ook jaarlijks over geïnformeerd, ook ten tijde bij de begrotingsraad. En ook als dat voorstel voor een nieuwe tranche ook weer gedaan wordt van hoe staat de vlag ervoor. Dan wordt ook aangegeven wat redenen zijn geweest waarom iets nog niet helemaal tot uitvoering heeft geleid. Uw concrete vraag die u stelt van komt het tot een afronding in deze collegeperiode? Ik vind dat een moeilijke vraag, meneer Horst. We doen er ons best doen om dat wel te doen. Er is wat ons betreft geen enkele reden om dat te laten lopen. Dat heeft ook alles inderdaad, en dat zegt u ook, te maken met mankracht, voldoende mankracht. Maar ook met bureaus die ons daarin moeten adviseren en begeleiden, ook in de uitvoering. Dus het is niet alleen maar het feit dat wij met onze eigen organisatie daarin toch wel tegen dingen aanlopen. Maar ook wanneer we dan uiteindelijk tot, zeg maar, uitvoering willen overgaan en we hebben daar toch wel bepaalde gespecialiseerde technische bedrijven voor nodig, ja, dan moet je ze ook wel hebben. En dat in deze tijd waarin wij niet als gemeentehuizen niet als enige aan de bak staan waar het gaat om verduurzaming, is dat wel een uitgave, een opgave, excuus. Duurzaam huis, de resultaten van wat uiteindelijk nu verduurzaamd is, 1% van de woningen. Tevreden over dit resultaat. Voorzitter, nooit tevreden over het resultaat. Die verduurzaming moet altijd doorgaan. En het is ook niet zo dat we tevreden zijn als dat een bepaald percentage eenmaal is bereikt. Uiteindelijk moeten iedere woningen, moeten middels isolering van woningen en ook voldoende ventilatie trouwens, moeten klaargemaakt worden voor die transitie die eens zal plaatsvinden. En ik heb een goede vertrouwen in dat duurzaam huis daarin, of huizen duurzaam moet ik zeggen, middels duurzaam huis, maar huizen duurzaam als onze energiecoöperatie daarin ook goed aan de slag gaat. Het bewustzijn bij onze inwoners, daar komt het op neer. Dat is ontzettend belangrijk. Vandaar ook die isolatiegids, die is uitgebracht. En ik heb begrepen dat storm loopt om die isolatiegids te verkrijgen bij duurzaam huis. Die willen we ook niet digitaal ontsluiten op dit moment, omdat we juist willen dat de mensen die daarvoor belangstelling hebben voor die verduurzaming heel doelgericht ook naar duurzaam huis gaan en zo op die manier ook in gesprek komen van ja, wat moet er eigenlijk met mijn woning gaan gebeuren, en de energiecoaches die daarvoor beschikbaar zijn kunnen dan ook verdere informatie en adviezen verstrekken. Hebben wij inzicht in het aantal woningen wat inmiddels is geïsoleerd naar het label B? Voorzitter, die vraag is ook al in het vooroverleg even aan de orde gekomen. Daar hebben wij geen inzicht op. Uiteindelijk is er niet zomaar een database waarin dat precies naar voren komt. Daarbij komt, en dat gaf mevrouw Veer vanavond ook al aan, van ja, er zijn ook huizen die wel zijn geïsoleerd naar een hoger label, maar in hoeverre is dat ook doorgevoerd in de officiële statistieken. Is er al een keuze gemaakt voor welke nieuwe duurzame warmtevoorziening er gaat komen? Nee, voorzitter. Dat zal ook onderdeel uit gaan maken van dat warmteprogramma wat we moeten gaan opstellen en die in 2026 klaar moet zijn en waarbij u als raad ook uiteraard volledig in beeld komt. Wel is het de bedoeling dat we dan nog meer zicht hebben op welke wijken, welke nieuwe duurzame warmtevoorziening daarvoor geschikt zou kunnen zijn. En daarbij wellicht ook nog de mogelijkheid van als we zien dat daar wijken bij zitten waarvoor een collectieve warmteoplossing een zeer reëel en ook geloofwaardig mogelijkheid zou zijn, dat we dan vervolgens daarmee ook aan de slag gaan. En dan kom ik bij de vragen van de heer Boersen van ook weer van ja, welke rol speelt de Raad daar dan ook bij? Nou, reken maar dat we daar u mee zullen gaan nou, niet belasten, want bij u is nooit iets een last, maar dat wij u daarbij zullen betrekken. Voorzitter, meneer Horst, de verduurzaming ook van stad en landen, is daar meer over bekend. We hebben daar in het vooroverleg ook al even over gehad, van we hebben daar in 2018-19 hebben we daar voorzichtig geprobeerd om daar stappen in te maken. Dat is wel ongeveer zo'n 6 jaar geleden en de tijd was toen... Ja, wellicht te vroeg om daar heel nadrukkelijk ook met die bewoners echte stappen te gaan zetten. En hebben we ook met elkaar moeten concluderen, dat is te vroeg. Die mogelijkheid is er niet. Maar we houden wel rekening met de totale herinrichting van stad en landen. Dat daar nog wel uiteraard ook daar een nieuwe duurzame warmtevoorziening voor moet gaan komen. Ook al weten we niet welke dat gaat worden. En dat zou dus ook kunnen betekenen dat op een gegeven moment, ook na die herinrichting, voor dat onderdeel de straat nog wel een keer open zou moeten. Ja, hadden we het geweten, dan hadden we dat er uiteraard direct ook bij betrokken. Maar we vinden het niet plausibel om die hele herinrichting van stad en landen nu nog verder uit te stellen. Dat speelt al jaren, meneer Horst, dat weet u ook. En de inwoners, de bewoners van die wijk, die willen nu toch ook wel eens een keer boter bij de vis. Voorzitter, ik dacht daarmee de vragen vanuit de commissie te hebben beantwoord.
Dank u wel voor uw uitgebreide reactie op hetgeen is ingebracht door de commissie. Ik ga over naar de tweede termijn met 1 aanwijzing. Het is 11:15. We hebben nog een paar andere agendapunten, niet veel. Dus mijn verzoek is om het wel kort en bondig te houden. De heer Boersen, als u als eerste om deze handschoen op te pakken.
Dat wil ik zeker doen, voorzitter. Even reagerend nog op wat de wethouder zei. Dank voor wat u zover deelde. Nog even kijkend naar energieklassen en huizen. Huizen in huizen. Ik was er verbaasd over. Er was een bijeenkomst georganiseerd door de gemeente. Daar was een keurig kaartje te zien. En de website waarin dat inzichtelijk wordt gemaakt, ook voor huizen, is dego.vng.nl. Daar staan huizen met verschillende energielabels op. Dus dat is keurig te zien, voor zover er een label bekend is. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. De fractie van GroenLinks, de heer Corselius.
Voorzitter, dank u wel. Niets anders dan complimenten voor de beantwoording.
Dank u wel. Ik kijk verder rond de heer Doorn, fractie ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor de reactie van de heer Bel. Allereerst ten aanzien van het raadsvoorstel. Ja, we doen het al jaren zo. Dat kan natuurlijk. Uiteindelijk, wij zijn er wel voor om de kwaliteit van de raadsvoorstellen te verbeteren. En wat ons betreft zou het een kwaliteitsverbetering zijn om het dus wel expliciet erin op te nemen. Dus dat betekent niet dat datgene wat je al jaren zo doet, dat je dat ook zo moet houden. Maar er is altijd ruimte voor verbetering. Dat ten eerste. Ten aanzien van de onderzoek voor de solar carport. We hebben niet gezegd van stop daar maar mee. Nee, we zeiden gaat u daar maar mee door. Maar voer het nog niet uit. Juist in afwachting van eventuele resultaten van de woonconferentie. Ik heb helaas geen reactie van mijn collega-raadsleden en commissieleden tot nu toe gekregen op het idee van om dit te betrekken in de woonconferentie. Misschien komt dat nog. En tenslotte, die kantoren op categorie C, dat vind ik wel lastig als u zegt, u ging eigenlijk alleen in op het gemeentehuis, dat het een lastig verhaal is. Nou, ik denk dat het voor heel veel bedrijven lastig is om een kantoor op een goed energieniveau te krijgen. Of met een goed label te krijgen. Maar juist ook in het uur wat we voorafgaand aan de commissie hadden, ging het even over de voorbeeldrol van de gemeente. En wil je als gemeente geloofwaardig blijven als aanjager in de verduurzaming, dan is het toch wel zaak om te zorgen dat je dit soort dingen op de rit hebt. Het gemeentehuis zal inderdaad lastig zijn en misschien moet je er ook vanuit een andere perspectief eens naar kijken hoe je daarmee omgaat. Maar ik hoop eigenlijk dat alle andere kantoren dan wel op niveau C zullen zijn. Tot zover even onze reactie in tweede termijn. Dank u wel.
Dank u wel. De fractie van Pittenhuizen, mevrouw van Kempen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ten eerste wil ik de wethouder bedanken dat hij voor de externe veiligheid de motie daarin wil opnemen en dus echt wil kijken naar kruisverband, laat ik het zo noemen, met de digitale infrastructuur, privacy en gezondheid van onze inwoners. Ik zou toch nog een keer willen vragen, ik snap dat in dit onderdeel het geluid juist gebaseerd is op wegen en fietspaden, maar ik ben ervan overtuigd dat we aan de ontwikkelingen van de duurzaamheid meer geluiden in de openbare ruimte zullen gaan horen. Dus kan dat ergens toch misschien wat breder geïnterpreteerd worden? Dank u wel.
Dank u wel, de heer Dentscher.
Van de voorzitter. Dank voor de beantwoording, helder. Maar ik wil toch nog even dat puntje van het afvaldumpen toch wel even onderstrepen. Want ja, je hoeft eigenlijk geen helderziende te zijn, want dat was eigenlijk wel te verwachten. Dat er gewoon afvaldumping zouden zijn. En dat hebben wij ook met de raadsstukken die over het GAD ging, hebben we dat ook onderstreept. Dat dat ook gewoon een verkeerde keuze is om in ieder geval daarop te gaan bezuinigen. Dus om eerlijk te zijn, ik zou er eigenlijk blij zijn als dat teruggedraaid wordt. Want dat is meer in een algemeen belang. En dat er elders gezocht wordt eventueel compensatie voor eventueel bezuinigingen.
Dank u wel. Ik kijk rond. De heer Horst, de fractie van Dorpsbelangen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Kijk, naar onze mening is isoleren van de woningen, dat is toch eigenlijk wel een doel. Maar als je niet weet wat de opgave is, dan is eigenlijk onze vraag, waar werk je dan naartoe? Want ik denk dat je uiteindelijk toch alle huizen, in alle woningen in huizen, geïsoleerd wil hebben. Het andere is dat eigenlijk adviseren en onderzoeken, daar zijn we natuurlijk heel erg goed in. Dat hebben we ook gezien met adviezen voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Maar je hebt ook gemerkt dat je in de uitvoering dat toch lastig is. En daar zijn we eigenlijk heel erg bezorgd over. Want juist die uitvoering die moet het gaan doen, terwijl we eigenlijk niet al te veel tijd meer hebben. Dank u wel.
Dank u wel voor uw inbreng in tweede termijn. Dat was mooi kort en bondig. En ook het verzoek aan de wethouder om in tweede termijn kort en bondig een reactie te geven. De wethouder.
Voorzitter, dat zal ik doen. De suggestie van de heer Boerse, waarin hij zegt, kijk eens naar de website. Ik heb hem even niet genoteerd, maar hij zal wel genoteerd zijn in het verslag. Dan wel, wordt hij op de band opgenomen. We gaan kijken wat we daarmee kunnen doen. Dank voor die suggestie. Eens meneer Doorn, het was ook niet een argument om te zeggen van ja, we doen het al jaren verkeerd, dus waar heeft u het over? Absoluut niet. Verbetering, waar dat kan worden toegepast, moeten we altijd doorvoeren. En ik ben het met u eens, dit had wellicht nog iets strakker, ook in het voorstel. Maar let op de discussie die we nu gehad hebben, is denk ik wel duidelijk geworden dat dit onderdeel is van de besluitvorming waar we voor staan. Niet uitvoeren van die carport achter het gemeentehuis. Prima, dat is ook niet de bedoeling. Wat nu wordt voorgesteld is om te onderzoeken of die mogelijkheid er is. En als dat vanuit die onderzoeken zou blijken, dan krijgen we denk ik wellicht nog even de discussie, wellicht ook raadsbreed, omdat er misschien ook andere keuzemogelijkheden zijn, of we wel of niet tot uitvoering ook zullen overgaan. Die voorbeeldrol die wij hebben, waar het gaat om de kantoren op het niveau van categorie C te krijgen, daar ben ik helemaal met u eens. Dat hebben we inderdaad ook besproken. Van voorleven is daarin echt belangrijk. De discussie over die verduurzaming van het gemeentehuis, die zit er wel aan te komen. Dus dat is best een pittige, laat ik het maar zo zeggen. Maar die discussie gaan we uiteraard niet uit de weg. Al is het alleen maar vanuit het feit dat we daarin ook dus richting onze inwoners het goede voorbeeld moeten gaan noemen. Mevrouw van Kempen, geluid op wegen. Van ja, zou het toch niet wat breder geïnterpreteerd kunnen gaan worden? Voorzitter, ik neem het even mee of dat inderdaad de bedoeling is. En of dat in dit programma duurzaamheid dan ook een plek zou moeten gaan krijgen. In het programma Duurzaamheid, waar we gaan aan werken voor 2026-2030, zal dat geluid eruit gehaald worden en zal het op een andere manier krijgt dat een plek, maar dus niet meer in het programma Duurzaamheid. Maar ik kijk nog even wat we voor 2025 daar eventueel nog bij zouden kunnen gaan betrekken. Maar tot op heden deel ik de mening, en die draag ik nu ook uit, dat de bedoeling is dat het puur alleen gaat over de overlast van het geluid wat op de wegen wordt veroorzaakt. Voorzitter, meneer Genscher, over de afvaldumping. U vindt het een verkeerde keuze. Dat mag. Uiteindelijk is die keuze wel gemaakt. En zullen we ook op basis van wat de uitkomst is, zullen we die afweging moeten gaan maken. Ik ben nog wel benieuwd wat die informatie gaat opleveren. En of we dan inderdaad tot de conclusie komen dat het een verkeerde keuze is geweest. Zover ben ik zeker nog niet. Maar goed, laat ik niet vooruitlopen op datgene wat nog moet gaan komen. Voorzitter, meneer Horst, op isoleren van woningen moeten we blijven inzetten. Dat is absoluut belangrijk. Daar begint het ook mee. Dat is ook het belangrijkste onderdeel ook van de warmtevisie die op dit moment van belang is. Isoleren nu, daar moet wat op worden ingezet. En daar is ook alles op gericht in onze hele berichtgeving, in het benaderen ook van onze inwoners, om ze erbij te betrekken dat die woningen geïsoleerd moeten gaan worden. Want als dat niet gebeurt, dan kan die transitie naar een aardgasvrije woning kan gewoon niet op een succesvolle manier gemaakt worden. Dus wij blijven daar aandacht voor vragen. Echter kunnen we de mensen er niet toe dwingen dat ze die stap moeten gaan zetten. De zorgen waar het gaat om die uitvoering. Het is een uitdaging, laat ik het maar zo zeggen. Dat we inderdaad ook voldoende in staat zijn om uitvoering te gaan geven aan datgene wat we met elkaar straks ook gaan vinden, wat onderdeel zou moeten gaan uitmaken voor die transitie. En dat is uitvoering op de diverse gebieden. Maar ook waar het gaat om de benodigde technische hulp die daarvoor beschikbaar moet zijn. Voorzitter, dank u wel.
Dank u wel voor de beantwoording. Ik maak een afsluitend rondje, want dit is een raadsvoorstel. Heeft u voldoende informatie, dan wel kunt u al instemmen met het voorstel. De heer Boersen.
Voorzitter. Instemmen met het voorstel en belangrijk om wel vaart te gaan maken en niet bij onderzoek te blijven steken. Maar dat was de insteek van de wethouder. Dank
u wel. De fractie van GroenLinks, de heer Corselius.
Ja, van harte instemmen. Maar ik zou het wel zonde vinden, omdat het toch een heel belangrijk agendapunt is, om dat zomaar te laten passeren als hamerstuk. Begrijpt u?
Dan gaat u het behandelen gewoon. Dan kunt u,
ik zou er ook in de raad wel wat over willen zeggen eigenlijk. Ja.
U mag altijd veren uitdelen, zeker. Dan gaan we het sowieso behandelen. Heeft u voldoende informatie?
Wij kunnen instemmen.
U stemt in. Heer Ribberink.
Wij hebben voldoende informatie, maar nemen het toch even mee naar de fractie.
Dank u wel. De fractie van de ChristenUnie.
Daar kunnen we ons bij aansluiten.
Dank u wel. De heer Honing van Transstandhuizen. U stemt in. Mevrouw van Kempen van Pithuizen.
Dank u. Met de toezegging van de wethouder kan ik instemmen.
Dank u wel. De fractie van de Partij van de Arbeid.
Akkoord, voorzitter.
U gaat akkoord, de fractie van het CDA.
Kunnen instemmen.
U stemt in. De heer Bruins van D66.
Ook wij kunnen instemmen.
U stemt ook in. De heer Horst.
Wij nemen het nog even terug naar de fractie. Precies.
Dank u wel. Daarmee sluiten we agendapunt 7.3 af met de constatering dat dit een behandelpunt wordt in de aankomende raadsvergadering. Dan gaan wij door naar agendapunt 7.4. Wethouder van Werven sluit al bij ons aan. Dat gaat over een mededeling over de begraafplaatsen. En mevrouw Veer, u heeft het aangemeld, dus aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst bedankt de wethouder voor de mededeling over de begraafplaats. Alleen, wij misten echter het namengedenkmonument. En dit is voor de nabestaanden een heel groot belangrijk onderdeel waar heel veel emotie bij ook komt kijken. Want onze vraag is dan ook, wanneer komt het namengedenkteken op de nieuwe begraafplaats? En er was ook dat bijdrage van €4.000 eigenlijk te weinig zou zijn daarvoor. En is er nog verandering gekomen in dat bedrag?
Dank u wel. De heer Doorn, heeft u nog aanvullende vragen?
Dank u wel. Inderdaad, even een reactie aan de aanzien van de mededeling. Het proces is al gestart in 2022 en nu lijkt het erop alsof het niet eerder dan 2026 is voordat er wat gaat gebeuren. Klopt dat? En we vragen ons ook af hoe u daarnaar kijkt als we hier al vanaf 22 mee bezig zijn en we straks 4 jaar verder zijn, dat het zo lang moet duren. Want zo ingewikkeld lijkt het dan uiteindelijk toch ook weer niet. Even op de mededeling verder zelf. U zegt de stakeholders daarin betrekken, maar alle mensen die daar grafrechten hebben en daarvoor hebben betaald, zijn ook stakeholders. Worden die dan ook benaderd? En we willen u graag meegeven. Het is natuurlijk altijd een gevoelige zaak. Het is piëteit betrachten. Daar roepen wij wel bij op. Dit zijn geen gewone zakelijke transacties. Graag uw reactie. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Horst.
Ja, dank u wel, voorzitter. We zijn inmiddels inderdaad een aantal jaren verder. Maar er is nog steeds geen overkoepelend beleid. Kennelijk door de druk op de organisatie en beperkte capaciteit wordt er dus een extern adviesbureau ingehuurd. Nou ja, onze vraag is eigenlijk van, wat kost, is daar budget voor en wat kost dat dan, dat bureau? Want is dat dan niet gewoon een taak van het college? En dan gaat u daar een verordening maken voor de begraafplaatsen. Nou ja, wij hebben gemerkt dat bij andere verordeningen die eigenlijk toch niet worden gelezen. En ja, waarom moet je dan eigenlijk een verordening maken? Want over het algemeen worden ze gewoon in de la gestopt. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Honing van Transparant Huizen.
Wij willen ons aansluiten bij de vorige spreker, meneer Horst, dat wij ook ons verbaasden over het rapport. En of dat er een bureau moet komen en hoe dat georganiseerd is en waar de dekking zit.
Dank u wel. Als er verder geen vragen zijn vanuit de commissie, dan wil ik het college het woord geven. Wethouder van Werven.
Ja, dank u voorzitter. Ik kom zo even terug op de antwoorden op de vragen van mevrouw Veroor. Maar waarom moet het nou zo lang duren? Omdat het toch gecompliceerder is dan je op het eerste gezicht zou denken. En u geeft het eigenlijk ook al aan. Er zijn best wel veel stakeholders bij betrokken en je moet het ook heel zorgvuldig doen. Het is ook niet iets wat alleen maar op het bord ligt van openbare werken. Het heeft ook te maken met burgerzaken. En juist die verschillende afdelingen die bij elkaar moeten komen en dat er toch nog best wel heel veel moet worden uitgezocht vanuit het verleden, dat zorgt ervoor dat het langer duurt dan dat wij ook in eerste instantie hadden gedacht. En dan is het ook goed als je beseft met elkaar dat wij de capaciteit er niet voor hebben om een extern bureau daarvoor in te huren, om dat alles bij elkaar te zetten. En dan is het ook aan ons om uiteindelijk keuzes te maken. En dat zijn ook keuzes, en u geeft het ook aan, meneer Doorn, die best gevoelig kunnen liggen. En daar moeten we dus heel zorgvuldig mee omgaan. Dat gaan we ook absoluut doen. Daarom willen we er toch echt nog heel even de tijd voor nemen. Eerst dat participatieproces, uiteindelijk komen we met de strategienotitie die we met u zullen bespreken in de commissie. En dan is het wel de bedoeling dat we toch eind van dit jaar knopen gaan doorhakken, het beleid gaan vaststellen en aan de hand daarvan, ja meneer Horst, toch een verordening maken. En dan gaan we ervan uit dat die wel wordt nageleefd, want het is natuurlijk wel de bedoeling dat dat gaat gebeuren. Maar ook ik vind het spijtig dat het zo lang heeft moeten duren. Maar we willen op deze manier wel de boel vlot trekken. Een hele terechte vraag, mevrouw Veer, over hoe zit het nou met dat gedenkteken. We hebben daar goed overleg over gehad met de Molukse gemeenschap. En we zijn ook met de Molukse gemeenschap eruit gekomen met de contactgroep. Dus er is nu eensgezindheid over hoe dat gedenkteken eruit moet gaan zien. De laatste details worden afgestemd, maar we zijn echt in de eindfase. Dus ik ga er echt van uit dat ook dit jaar het gedenkteken geplaatst kan gaan worden. Dat zullen we ook echt met een ceremonie doen, want dat is belangrijk. En dan, als dat wat meer geld moet kosten, dan moet het ook wat meer geld kosten. Maar dat is het gaat erom, het is een heel gevoelig, en u geeft dat ook aan. Het is een heel belangrijk onderwerp. En het is een onderwerp waar we echt ook de aandacht voor moeten hebben. En dat zullen we ook doen. En dat lijkt nu ook goed te komen, en zeker voor dit jaar.
Dank u wel voor uw uitgebreide beantwoording. Ik stel voor dat we deze mededeling hiermee afsluiten. Dat kan. En gaan wij door.
Voorzitter.
Excuus, de heer Horst.
Ik heb eigenlijk nog een vraagje gesteld van of er voor dat onderzoeksbureau of daar budget voor is en wat dat bureau gaat kosten.
De wethouder, weet u dat?
Ja, de wethouder kent budgetten niet uit haar hoofd en ziet het als een technische vraag.
Zeker, dus dan komt dat op een later moment.
Krijgen we daar schriftelijk bericht van?
Wethouder.
De wethouder zou graag zien dat de vraag dan schriftelijk wordt gesteld, technisch, aan de ambtenaar. En dan krijgt er ook iemand schriftelijk antwoord.
De heer Horst, dat was duidelijk, denk ik.
Nou ja, de vraag is nu gesteld, is, moet ik dat weer schriftelijk gaan doen? Dat is toch, dat is allemaal extra werk. Ik bedoel, iedereen, kijk, wij gaan, de raad gaat over het geld en we willen dat gewoon graag weten. En dan moet ik dat weer op schrift gaan stellen, allemaal dat formele gedoe. Ik bedoel, ik heb het nu gewoon gevraagd en ik verwacht het gewoon.
Ja, nou, u heeft ook een reactie gekregen, dus u weet ongeveer hoe het gaat lopen. De heer Bruins, wilt u hier nog op reageren? Want ik wil eigenlijk gewoon door.
Ja, nee, een hele korte opmerking naar de heer Horst. Volgens mij mijn reglement van orde. Er staan bepaalde ordevoorstellen in naar hoe je vragen stelt, hoe je technische vragen stelt, hoe je mondelinge vragen stelt en dat soort zaken. En als de heer Horst het daar niet mee eens is, dan moet hij de volgende keer daartegen stemmen.
Dank u wel. Wij gaan door naar agenda punt 7.6, de mededeling van wethouder van Werven over spelregels adoptie groen in de openbare ruimte. En deze aangebeld door, door de fractie van het CDA, mevrouw van Deutekom.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat fijn dat hier eindelijk eigenlijk aandacht aan besteed wordt. Van de zomer werd er door de Rotary Feest voor de Natuur georganiseerd. En door Buurten met Buren is er toen een buurtspiegelactie gehouden. En daar is heel positief op gereageerd door heel veel burenverbinders. En er werden heel veel bomen echt opgefleurd. Dus het zou ook fijn zijn als er meerdere plekken in huizen deze aandacht krijgt. En we waren benieuwd wat u er nu aan gaat doen om dit onder de aandacht te brengen. En ook de spelregels. Die zijn heel duidelijk en helder, maar ik zie nog niet even de actie erin.
Dank u wel. Als er verder geen vragen zijn, dat is niet het geval. De wethouder.
Ja, nou, dank u voor de vraag. De spelregels zijn vers van de pers. Dus we zijn bezig met communicatie om de spelregels ook op de website op een goede manier neer te zetten. Om aandacht hiervoor te vragen in de omroeper, op de verschillende social media. En dat zullen we niet eenmalig doen, maar het is ook de bedoeling dat we dat blijvend doen. Het mooie is wel dat, ook al is er nog niet heel veel rugbaarheid aangegeven, dat we nu al 4 aanmeldingen hebben van mensen die, die dit willen gaan doen. Dus dat stemt mij wel heel hoopvol en enthousiast dat het echt leeft bij inwoners van huizen. En dat ze ook samen met de gemeente heel graag de boel willen gaan vergroenen. En inderdaad, u heeft het al aangegeven dat tijdens het Feest van de Natuur met Buurten en met Buren ook al aandacht is geweest voor verschillende boomspiegels vergroenen. Ik wil ook binnenkort met Buren ook om de tafel om te kijken van nou, wat kunnen we daar nog meer doen? Ook bijvoorbeeld in combinatie met misschien wat meer sociaal domein aspecten. Dus het is juist een hele mooie manier om die verbinding te leggen.
Dank u wel. Als dat verder voor geen vragen en reacties leidt, dan sluiten we ook deze mededeling en komen bij ons laatste punt, het vaststellen van de toezeggingenlijst. Die stellen wij altijd vast nadat u in de gelegenheid bent geweest om opmerkingen en andere voorstellen te maken die er mogen zijn. Dat is niet het geval. Jawel, de heer Roning, de fractie van de Partij van de Arbeid.
Dank u, voorzitter. Er is een voorstel om bij punt 11 om af te voeren. Daar wordt alsnog een gesprek gevoerd. En ons voorstel is om dat niet te doen en te laten staan tot de uitkomst er is.
Helder, punt 11 wilt u laten staan. Die brengen we zo meteen even expliciet in stemming. Mevrouw van Deutekom.
Die vraag had ik eigenlijk ook, want ik snap eigenlijk niet zo goed waarom die eventueel van de toezeggingenlijsten afgehaald moet worden. Maar daar gaan we dan zo direct met elkaar over stemmen, denk ik. En ik zag dat het speelbos, dat er weer wat actie komt. En ja, meneer Boom is er nu niet. Maar ik was eigenlijk benieuwd wat nu de indicatie is qua tijdsplanning. Dat we daar wel wat gaan bouwen.
Dank u wel. Dat is een goeie voor het college dan.
Maar ik snap ook dat
ik neem het zo even mee, maar dat komt wel. De heer Horst, fractie van Dorpslangen.
Dank u, voorzitter. Ik heb eigenlijk een vraag over het punt 5. Daar worden wij de mededeling geïnformeerd over de aanpak van de locatie rond de zeilschool. En daarnaast worden de kosten voor het aanbrengen van het sanitair in de haven in kaart gebracht. Ik vraag me af wat die twee onderwerpen met elkaar te maken hebben.
En dat is uw vraag aan het college. Goed. Dank u wel. Mevrouw Veer, u heeft toch ook nog een vraag?
Ja, dank u wel, voorzitter. Punt 17 en 18. Volgens ons kan dat ook van de, even kijken, van de toezeggingenlijst af, want dat is allemaal al gebeurd. Dat is al van voor dat het naar de rechter ging.
Dan ordevoorstel technisch, of wilt u hierop reageren, heer Honing?
Dank u, voorzitter. Volgens mij heeft de heer Boom net een feitelijke toezegging gedaan dat hij nog een gesprek ging voeren. Dus misschien is het handiger dat we het na die tijd doen.
Meneer Boom die ging nog in het gesprek over de groen. Eventueel dat groen wat er nog, maar dat is een heel ander onderdeel dan dit. Dit was een link nog voordat ze naar de rechter gingen. Dus voordat meneer Baltus dat moment, meneer Baltus had toen het uitgelegd hoe het zat. En voor die tijd had hij gezegd, ik ga absoluut, ik wil morgen meteen in gesprek. Dat was, daar gaat dit over. Maar ik kan het fout hebben.
Maar u wilt ordevoorstel toch is gewoon 17, 18 afvoeren? Wilt u hem afvoeren?
Ja.
U wilt hem afvoeren, prima. En dan gaan we stemmen gewoon en dan zien we zo waar de meerderheid belandt. Verder geen opmerkingen. Ik kijk naar het college voor een reactie op een paar punten.
Ja, nou de vraag die u stelt, meneer Horst, ik begrijp het ook niet. Ik zou ook niet weten wat het een met het ander te maken heeft. Ik weet ook niet of dat in de loop van de tijd opeens veranderd is. Dat zouden we moeten terugkijken. Wat er aan de rechterkolom staat, dat heeft met name te maken over de haven en helemaal niets met de zeilschool. Dus u heeft helemaal gelijk. Maar hoe dit zo gekomen is, het is uw lijst. En het antwoord wat er staat heeft ook echt betrekking op de haven. Geen idee, maar u heeft wel gelijk dat het heel vreemd is. En de vraag die u heeft gesteld, mevrouw Van Deutekom, dat kan ik u niet precies zeggen.
Neemt u mee naar collega Boom?
Jazeker, ja.
Kijk, helder, dan nemen we die mee. Dan gaan we hem in stemming brengen. Dan beginnen we eerst met het voorstel om 11 te laten staan. Zijn er voorstanders voor om 11 op de lijst te laten staan? De fractie van GroenLinks, niet, ja, VVD. Ik tel een meerderheid. Dan laten we die in ieder geval staan. Dan 17 en 18. Moeten we die in één keer doen of zullen we die los doen? 17 en 18 afvoeren. Wie is voor het afvoeren van punten 17 en 18? 1, 2, 3. Dit is ook een meerderheid. Dan gaan we die ook afvoeren. Dan is die weg. Aldus stellen wij de toezeggingenlijst vast. Ik kom bij het laatste punt. De rondvraag. Er was een vraag aangemeld, maar die is reeds beantwoord. Ik kijk rond of er nog anderen zijn. Dat is niet het geval. Dan wil ik u allen danken. Toch wel, de heer De Bruin. U heeft toch een vraag nog.
Nou, ik heb eigenlijk wel een vraag. Want vanavond is een toezegging gedaan door de heer Boom.
Ja.
Omtrent dat huisje om dat te gaan voorzien van groen met de buurt. Hoe ze dat willen. Dat is toch een nieuwe toezegging, of niet? Komt u dan automatisch op de toezeggingenlijst?
Volgens mij was dat een toezegging waarvan hij zei, dat ga ik gewoon nog steeds doen. Dus dan gaat dat nog steeds gebeuren.
Ja, maar dan moet hij wel op de lijst.
Oké, ja, ik dacht dat we die net hadden al afgevoerd. Maar dan moeten we weer een nieuwe hebben dan. Die komt dan zeker op de toezeggingenlijst. Dan gaan we die erop zetten.
Ja.
Helemaal goed. Ik was bezig met de afronding. Ik wil u hartelijk danken voor uw inbreng vanavond. Het is iets over 11, maar we hebben toch wel mooi gered met elkaar. Veel dank en ik wens u allen wel thuis. Ik sluit de vergadering.